Wij hopen dat u zich met ons verbonden voelt. Voorganger is vandaag dominee Schuitenmaker uit het Harde. Organist is Greta Woord en lector is Rens Brandsema. Er is vanmorgen kinderkerk voor de groepen 1 tot en met 8. De eerste collecte, de diaconiecollecte, is vanmorgen bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. En thuis kunt u geven met de gift-app. De bloemen gaan vanmorgen naar mevrouw van Breugel Romein, de jachthoorn 56. Wie van u zou de bloemen naar haar willen brengen? Ik zie daar een klein kind. Van de koude kant nog wel. Dankjewel, Richard. In de hal ligt de nieuwe samenbinding klaar. Wilt u deze weer meenemen? Zo mogelijk ook voor de gemeenteleden die bij u in de buurt wonen. Tot zover de mededelingen. We beginnen deze dienst door staande te zingen van Psalm 100, vers 1 en 4. Juicht Goden toe, bazuin en zing. De kerkenraad wenst u hier en thuis een fijne en een gezegende dienst toe.
Gemeente, worden we stil voor het aangezicht van God.
Onze hulp is in de naam des Heren. Trouw houdt tot in eeuwigheid.
En niet loslaat het werk van zijn handen.
Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest.
Amen.
Gemeente, wij zingen Psalm 17, het eerste vers. maar ik doe dat in een beetje modern jasje, zal ik maar zeggen. Daarna zingen wij Psalm 17 en dan zingen wij het tweede vers. Gehoorzaam aan uw heilige woord blijf ik voortdurend op uw wegen. De 10 geboden in gewone taal. God spreekt vandaag tot jou en hij zegt: ik ben de Heer, jouw God en Vader. Ik bevrijd je van de straf van de zonde en ik zet jou in een nieuw koninkrijk. En daarom zet mij op de eerste plaats in je leven. En stel je vertrouwen op mij alleen, want ik alleen kan je leven werkelijk leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, verheerlijk ze niet. Wie toegeeft aan het kwaad, kan daar later de gevolgen nog van ervaren. Maar als je naar mij luistert, zegt God, en als je doet wat ik van je vraag, dan zal ik mijn genade aan jou overvloedig geven. Je zult niet zomaar de naam van God doelloos gebruiken. En gebruik ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid. Gebruik bijvoorbeeld, oh my God, alleen als je mijn hulp echt nodig hebt. Neem 1 dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden. En richt je aandacht dan op mij, zegt God. Op deze manier kan je genieten van rust en ontspanning. Want God zelf rustte op de 7e dag. 6 dagen heb je alle tijd om bezig te zijn met je school, je werk, de social media en ook met andere dingen. Maar ik gun je 1 dag om je extra op mij te kunnen focussen, om mij te kunnen genieten. En daarnaast kan je op deze dag, op de rustdag, je broeders en zusters ontmoeten en samen met hen mijn naam groot maken. Heb respect voor je ouders, zoals zij ook respect voor jou behoren te hebben. Want vrede tussen ouders en kinderen, dat is een grote zegen. Je zult niemand doodslaan of doodwensen of uitschelden. Je zult geen onrust stoken binnen relaties. Je zult ook vechten en je inzetten voor je eigen relatie. Je mag op geen enkele manier wat stelen. Spreek altijd de waarheid. En zet je zinnen niet op iets wat van een ander is. Niet op zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk of haar uiterlijk. Op zijn of haar mobiel, tablet, Maar Heer, wij weten ook dat het zo bijzonder is om zo in alle vrijheid hier te kunnen zijn. Wij allemaal samen, oudere mensen, jongere mensen en wij ook als kinderen. Er is bijvoorbeeld niemand die je naam opschrijft als je naar de kerk gaat. Niemand die je in de gaten houdt, omdat dat misschien niet mag. In alle vrijheid mogen wij hier samenkomen. En Heere God, wij weten ook dat het in de kerk een beetje anders is dan dat het lijkt. Het lijkt heel gewoon. Maar wij weten en wij geloven dat als we samenkomen en als we stil worden, als wij samen zingen en bidden en als wij uit de Bijbel lezen, dan kan dat wonder gebeuren dat u zelf bij ons komt. Dat wij iets merken van uw aanwezigheid. Dat woorden die je zomaar zingt, toch opeens tot leven komen. En woorden uit de Bijbel die je misschien al veel vaker gehoord hebt, dat die opeens worden tot een duidelijke, een klare boodschap. Heere God, als u niet bij ons bent, gebeurt dat allemaal niet. Dan blijft het gewoon menselijk. En daarom worden we stil en daarom vouwen wij onze handen en daarom richten wij ons op u, Heere God. Dat u in ons midden wilt komen. U hebt het toch zelf beloofd door Christus, onze Heer. Wij danken u dat de Heer Jezus hier kwam. Nu al zo lang geleden. Maar daarmee werd eens en voor altijd duidelijk dat ook Hij zo heel dicht bij de mensen wilde zijn. En dat Hij in uw naam is opgetreden. En dat is vandaag en ook vanmorgen nog hetzelfde. In de naam van Christus, onze Heer, roepen wij tot u. En wij bidden u, Heer God, wees in ons midden. En als wij zo meteen de Bijbel horen en zullen lezen, wilt u geven dat dat ook mag gebeuren. Dat wij woorden horen, dat wij denken, ja, dat is niet van mensen alleen. Maar dat wij door de woorden iets merken van uw boodschap, uw wil in ons leven. Heer God, als we in de kerk samenkomen, worden we ook op een andere manier nog een beetje stil. Want in het licht van u vallen wij mensen eigenlijk altijd weer tegen. Heer God, wij vallen onszelf soms tegen. En wij vallen ook tegen als het evangelie klinkt, zulke grote woorden. Maar wie van ons kan ze doen en wie van ons maakt ze ook echt waar? Heer God, daarom bidden wij voor uw vergeving. En wij bidden u dat wij gereinigd worden, elke keer weer. En dat u ons in staat stelt, dat u ons bekwaam maakt om de woorden van u niet alleen te horen, maar om ze ook werkelijk te doen. Wij bidden u voor elkaar, voor de oudere mensen, voor de jongere gezinnen. En ook voor ons als kinderen, als we zo meteen naar de andere ruimte gaan. En er zijn vast ook wel mensen die met ons verbonden zijn door de uitzending van deze dienst. Heere God, dat je nou in de kerk bent. En dat is een groot voorrecht. Of dat je nou thuis bent en het is dan toch een beetje eenzaam en stil. Heer, u kent ons allemaal. U kent heel uw gemeente. U weet wat we nodig hebben. We bidden samen om uw nabijheid, om uw zegen. Deze dag, op dit moment, we bidden dat door Christus onze Heer. Amen. Nou, voordat we verder gaan, kijk ik nog eventjes naar alle kinderen. Ook kinderen die zitten voor mij. Kunnen jullie al goed verstaan, jongens en meisjes?
Ja.
Ja, dat gaat wel, hè? Ja, een mooie kerk met zo'n koepel, dat helpt ook een beetje, hè? Nou, hey, ik zie jullie allemaal zitten. Ik denk dat de meeste kinderen die hier in de kerk zitten, die gaan wel naar school, hè? Ja, dat is duidelijk. We gaan allemaal naar school. Waar zitten jullie? In groep 3, groep 4 of in groep 1 of 2? Waar zit jij? Jij zit in groep 2. Nou, dat is allemaal. Hey, ik wou er even met jullie over beginnen, over school. Als je nou, ik denk niet als je in groep 1 of 2 zit, als je in groep 3 zit of in groep 4 zit, dan moet je af en toe een keer een soort toets doen. Een toets. Heb je dat? Of is dat een beetje moeilijk als ik het zo zeg? Heb jij wel eens een toets? Jij dat je mooie roze jas? Heb jij wel eens een toets? Ja? En waar gaat het dan over?
som maken bijvoorbeeld. Hè? Hoeveel is 1916? En dan denk je, oh, wacht eens even. Hoeveel is dat 1916? En dan denk je, ik zal eens even bij Henk Jan kijken. Of hier kijken. Of hier kijken. Hier kijken. Er wordt nu even diep nagedacht. Hebben jullie dat wel eens? Dat je even afkijkt. Ja? Nou, zeg nou eens eerlijk. Nee, dat heb ik niet. Ja. Ik hoor niks. Nou, ik wil wel gewoon eerlijk vertellen, jongens. Ik denk dat vroeger ook wel eens. Een sommetje of zo, ik denk 1916, of iets van aardrijkskunde of zo, dan kun je het soms eventjes om me heen, dan kijk je zo eventjes net, als de leraar het niet zag, en dan gewoon het gelukkig het goede antwoord. Maar waarom is dat eigenlijk heel dom, wie weet dat? Waarom is dat heel dom? Waarom moet je eigenlijk niet afkijken? Ja, zeg maar niks. Wat een goed antwoord. Hij zegt, daar word je niet slimmer van. Nee, van afkijken wordt je niet slimmer. Je moet het eigenlijk zelf leren en je moet het zelf doen. Nou, maar nu gaat het vanmorgen in de preek, jullie gaan het zo meteen naar wat anders, een andere rijtje, maar ik ga het zo meteen aan de mensen vertellen. De discipelen van de Heer Jezus, dat waren ook leerlingen. Die gingen eigenlijk ook naar school. Ja, niet een echte school zoals wij dat hebben, maar die volgden Jezus. Jezus zei, ga je met me mee? En dat weet je wel, tegen Petrus of tegen Johannes. En dan zal ik jullie onderweg een heleboel leren. Een discipel, dat heet ook zo, hè? Een leerling. Maar mochten de discipelen nou afkijken? Even, als Jezus wat vroeg en je weet het goede antwoord niet, mochten die afkijken? Ik hoor iemand nee zeggen. Die zegt dat. Die zei dat nee. Maar dat is het verkeerde antwoord. Mochten de discipelen, wij mogen op school niet afkijken, maar mochten de discipelen, de leerlingen van Jezus afkijken, dat is net omgekeerd, die moesten afkijken. Klinkt een beetje vreemd, hè? Die moesten afkijken, want dat was het echte leren. Die moesten steeds weer naar Jezus kijken. Jezus gaat voorop, Jezus doet het voor en jij ziet het van hem, je kijkt het als het ware af en dan ga je het zelf leren en zelf doen. Dus als je de Heer Jezus gaat volgen, kijk je eerst naar hem, je kijkt even af en dan ga je het zelf ook proberen, ga je het zelf ook leren, ga je het zelf ook doen. Ik zal een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, er kwam eens een keer een man bij de Heer Jezus en die was helemaal vies. Een hele vieze man was dat. En die man die was melaats. En als je dan, dat was vroeger zo, dat is een ziekte, dus heb je allemaal vieze plekken op je gezicht, of op je handen en zo. En dan zeiden de mensen, zeiden dat ook, hè, tegen zo'n melaatse man. Jij bent vies, zei hij. Ga jij maar weg. Ga jij dan maar ergens buiten de stad wonen. Dan komen jou niet elke keer tegen en zo. Maar wat deed Jezus? Hij deed het zijn leerling voor. Hij pakte soms zo'n vieze man gewoon vast. En hij zei tegen zo'n vieze Nederlandse man, kijk mij eens aan, zei hij dan. Jij hoort er ook bij. Jij hoort ook bij ons. En jij hoort ook bij het hele dorp en bij de hele kerk, bij de hele synagoge. En toen zei de Heer Jezus dat. En weten jullie nou Ik volg de Heer en Hij van Geest. Jongens en meisjes, dankjewel trouwens. Jongens en meisjes die mogen nu, als ze dat willen, naar de andere plek. En dan zal ik iemand even de kaars aansteken. Dat zal Lea.
Daar staat boven: op weg naar Jeruzalem. Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: Ik zal u volgen, waarheen u ook gaat. En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij: Volg mij. Maar deze zei: Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem: Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei: Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. En Jezus zei tegen hem: Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover de schriftlezing. En als antwoord zingen we gezang 437, het eerste en tweede vers.
preek gaat erover dat we net in het begin al hadden, dat we van Jezus leren afkijken,
maar ook de woorden hier uit Lucas 10, dat gaat over de Lucas 9, het gaat over de navolging. Ik lees vanmorgen 3 woorden als kern van de preek. Het eerste woord dat is dat Jezus zegt, de vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. En het tweede woord dat Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. En het laatste woord, derde woord, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Zo dadelijk na de preek, dan zingen wij dat lied ook, Jezus ga ons voor deze wereld door. Dat is gezang, even kijken, gezang 442, we zingen zometeen vers 1 en 2 en 4. Gemeente, dat was al wat langer geleden, maar op de Engelse televisie, de BBC, daar was een serie en het ging over het klooster. The Monastery heette die serie. Er waren 5 hele gewone mensen, 5 Britten, die waren gevraagd om 40 dagen in dat klooster te gaan. En dat zou ook uitgezonden worden. Er waren hele gewone mensen. Typische Britse namen, Anthony en Pete en Gary, nou, en nog 2. Er was een reclamemaker was erbij, maar er was ook een schilder, een leraar, allemaal verschillende mensen. En die meldden zich dus bij dat klooster en dat werd uitgezonden door het hele land heen. Een serie, zoals wij misschien ook wel eens een keer naar een serie kijken op Netflix of op de televisie of zo. En hoe zouden ze dat doen daar in dat klooster? Nou, dat was heel bijzonder. Er waren heel veel mensen die volgden die serie, een paar miljoen Britten. En die Gary, Pete en Anthony, die gingen dus in dat klooster aan de slag. Ze wilden dat wel eens ervaren, hoe dat zou zijn. Om je leven te wijden in zo'n regel van zo'n klooster. Nou, in het begin viel dat nog niet mee. Dat begon al meteen toen ze zich meldden bij het inmeldkantoor van het klooster. Er zat een monnik en die zei van nou, geef jullie spulletjes die je elke dag gebruikt, geef dat maar aan mij, dat zal ik opbergen. Ze kregen ook een ander kleed en zo. En dat was al onwennig, want een van die Britten die zei van ja, maar de telefoon, dat kan ik natuurlijk nou niet missen. Hij begon zich een beetje zo op zijn zak te kloppen en hij zei, die wou ik eigenlijk wel meenemen het klooster in. Nee, zei die monnik, ik zal hem goed voor je bewaren, maar hier in het klooster hebben wij geen mobiele telefoon. En je iPad dan? Nee, ook niet. Dat mocht ook niet. Dus dat werd allemaal ingeleverd. En dat kon iedereen dus in Engeland zien, die 5 mannen. Die waren meteen al een beetje onthand en die gingen naar hun kamertje toe. Ze hadden alleen maar een bed en een tafeltje. En ja, ze zaten ook soms vergeefs op hun jas te kloppen. Want ze dachten, hoe moet het nou verder? Hoe moet ik mij hier vermaken? Maar er waren ook andere dingen waar ze erg aan moesten wennen. Als je in een klooster gaat, dan geldt de kloosterregel. En dan moet je bijvoorbeeld leren, als de bel gaat, dan laat je gewoon het werk waar je mee bezig zit, dat laat je gewoon uit je handen vallen. Of je nou het gras maait, of je bent aan het schrijven, of je doet in de keuken wat. De bel klinkt, er is een dienst in de kerk, alles loslaten, gaan. Dat was ook lastig. Dat kan je misschien voorstellen. Je denkt van ja, ik was toch even bezig het gazon te maaien. Dat ene hoekje, dat kan nog wel klaar. Nee, laten zitten. Dat komt later weer. Maar waar ze misschien ook het meeste moeite mee hadden, dat was, als je in een klooster gaat, dan moet je ook leren nadenken over jezelf. Dat is een beetje apart. Je leest woorden, bijvoorbeeld woorden uit de Bijbel. En dan heb je een moment, dat noemen ze meditatie. En dan ga je erover nadenken. En dan denk je in het licht van die Bijbelwoorden, hoe doe ik dat nu? I never think about myself, zei een van die mannen.
Ik denk nooit na over mezelf. Ik doe gewoon. Ik leef gewoon. Nee, nee. You have to learn that. Je zit hier in een klooster. En jij wil hier de leefregel van het klooster leren. Nou, dat was een hele opgave voor die 5 mensen. 40 dagen lang. Nou, ik roep dat verhaal even bij jullie naar boven, gemeente, omdat... Ja, Jezus was natuurlijk niet iemand van een klooster, hè, maar ook Jezus die had leerlingen, dat weten wij allemaal. En dat roepen van leerlingen, dat was toch ook bedoeld dat Jezus die leerlingen zou inwijden in de leefregel van het Koninkrijk van God. Ga met mij mee, zei Jezus, bijvoorbeeld tegen die hele gewone vissers die altijd... Een vis vingen in het meer van Galilea en het 's morgens naar de markt brachten in Capernaum. Ga met mij mee. Ik zal jullie voorgaan en ik zal het jullie voordoen en dan mogen jullie het later zelf doen. Maar wij weten allemaal dat leerproces, dat staat ook heel vaak in de Bijbel, van die discipelen, dat viel ook nog niet mee. Leren in het Koninkrijk van God. Ik weet niet of u daar wel eens over nadenkt. Ik denk het eigenlijk wel, maar dat je denkt, dat valt nog niet mee. Wij zijn mensen, hè? Nou, neem nou vandaag, je zit hier fijn in de kerk, een mooi lied en zo, en we bidden, en dan wordt het maandag en dinsdag, en dan denk je soms, ja maar, hoe moet ik dat nou doen dan? Hè? Al die mooie woorden over Gods gerechtigheid bijvoorbeeld, over Gods waarheid, of over Gods liefde, hoe moet ik dat nou gewoon in een soort vat gieten, dat niet opgelegd is of overdreven, hè, want dat is helemaal niet de bedoeling, maar hoe kan ik dat leren? En gemeente, ik ook, u ook, wij maken natuurlijk ook fouten daarin. Je hoort het in de kerk, om zo te zeggen, je hoort de woorden, je bent er misschien al heel lang mee opgevoed, maar toch... En dan gaat het op je werk bijvoorbeeld met die moeilijke collega toch weer even mis of zo. Ik sprak van de week nog iemand. Er was een man die was in de administratie bijvoorbeeld. En ja, er zal natuurlijk ook wel eens een keer wat gebeuren. Een onenigheid of onduidelijkheid. En die man die had iemand opgebeld over zaken. En aan het einde van het telefoongesprek, dat vertelde hij zelf, zat hij zo met de hoorn in zijn hand nog even naar die hoorn te kijken. En hij dacht bij zichzelf... Hoe zou die ander zich nu voelen na alles wat ik nou tegen hem gezegd heb? Dat was ook even zo'n moment waarin je jezelf tegenkomt en waarin je gewoon denkt, wacht eens even, heb ik dat nou goed gedaan? Was dat nou de goede toon? Heeft dat ook geholpen? Of heb ik die ander eigenlijk alleen maar een beetje, nou ja, verteld wat ik er allemaal van vond? Het is nog niet zo gemakkelijk, gemeente, om volgeling van Jezus te zijn. Mijn eigen vrouw die heeft in het ziekenhuis gewerkt in Harderwijk. En die werkte daar achter de balie. En die vertelde wel eens, in het ziekenhuis is dat ook zo. Heel gewoon, allemaal mensen. De een die heeft medicijnen nodig, de ander wil een dokter spreken. Maar soms zijn mensen ook ongeduldig. Hè? Ik wil nu een dokter spreken. Ik wil nu een nieuw medicijn. Ja, mevrouw, u moet even wachten, want de dokter is nu even met andere mensen bezig. Kan jij dan denken... Wacht even. Ja, ik zit op zondag in de kerk en dat is eigenlijk zoals ik wil leven. Een beetje rustig en een beetje begripvol. Die mevrouw is natuurlijk ook ongerust over haar gezondheid en die is soms misschien ook een beetje verdrietig. Kan ik dat nou zo in mijn gewone woorden en daden, kan ik dat nou gewoon ook laten merken dan? Even iemand opvangen bijvoorbeeld, die gewoon een beetje van streek is. Nou, gemeente, moeilijk allemaal. He? En het is ook maar goed om even van tevoren te vertellen, ikzelf, ik denk niet... dat je, als je gaat groeien in dat volgen van Jezus, dat je dan een soort ladder beklimt of zo. Dat je langzamerhand denkt, nou kan ik het een beetje. En het gaat steeds beter, steeds beter. Er staat ook in de Bijbel trouwens, mensen die dachten, we zijn al aardig gevorderd. En dan val je toch nog weer mis. Dan gaat het toch weer fout. Wij zijn beginnende leerlingen, denk ik, in de kerk ook. Dominees ook. Beginnende leerlingen. En volgens mij blijven we dat ook. Beginners. Altijd weer opnieuw beginnen. En bij Jezus, gelukkig, mag dat ook, hè. Elke dag opnieuw leren en op elke dag opnieuw beginnen. Nou, om ons een beetje te bemoedigen in dat volgen, hebben we nou drie woorden. Rens heeft uitgelezen, voorgelezen. En ik wou samen met u en met jullie die drie woorden nog eens even een beetje verkennen. En dan eens even horen hoe dat nou voor ons is. Hè. Drie momenten, daar gaat het echt over dat volgen. En wat Jezus dan daarover vertelt. Natuurlijk niet alleen in de situatie van toen, lang geleden, maar ook voor ons nu vandaag. Nou, dat eerste, dat is eigenlijk meteen al heel opvallend, hè? Want er is iemand en die komt bij Jezus en die ziet blijkbaar Jezus voorbij komen en met die leerlingen en die denkt, maar dat wil ik ook. Ik weet niet, ik zou me kunnen voorstellen dat dat vooral een jonger iemand geweest is, een jongen of een meisje, een jongere, dat hebben wij natuurlijk ook, die zijn vaak ook enthousiast. Ik wil u volgen, Heer, waar gij ook heen gaat. Ik wil meegaan met die Jesus Movement die door Galilea trok en nu op weg is naar Jeruzalem. Een heleboel mensen, een kerk vol mensen misschien wel. En al die mensen zijn op weg met Jezus naar Jeruzalem. En iemand zegt gewoon in een heel enthousiaste opwelling, wat is dat heerlijk. Ik ga met Jezus mee. En heb je gehoord wat Jezus dan zegt? Jezus zegt, wacht even. Hij zegt, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar ik, de zoon des mensen, ik heb geen huis, ik heb niet eens een steen waar ik 's nachts op kan slapen en mijn hoofd kan neerleggen. En wou jij mij nou volgen dan? Ik heb niks, ik ben onderweg. Wou jij dat ook? Ja, ik weet niet, gemeente, als je het zo hoort, dat klinkt een beetje afwerend, hè? Dat klinkt een beetje alsof Jezus tegen zo'n jongen zegt of tegen zo'n meisje zegt, kan jij dat eigenlijk wel? Denk er nog eens even goed over na. In ieder geval, wat hier bedoeld wordt, dat is dat navolgen, Jezus navolgen, dat is iets van inderdaad onderweg zijn. Jezus had inderdaad geen huis. Hij was eigenlijk altijd onderweg. En dat had Jezus en dat hebben wij ook. Ik noemde net al een paar voorbeelden. Je zit in een ziekenhuis en er komt iemand. Of je gaat morgen ergens anders. Dan gebeurt er wat op je werk of thuis of zo. Wij zijn ook onderweg. Dus Jezus volgen, dat is iets van onderweg zijn. Het is niet alleen maar een beetje enthousiast zijn. Nee, niet alleen een enthousiast lied zingen in de kerk. Dat is heel mooi als je dat hebt en als je dat kunt. Maar het is eigenlijk van stap tot stap met hem meegaan. En onderweg zijn betekent dat je van alles leert. Over iemand die ook moeilijk is bijvoorbeeld. En hoe jij daar dan op reageert. En inderdaad, soms dan zit je met je telefoon in je hand en dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk allemaal gezegd? Onderweg zijn, dat is ook iemand een beetje proberen te begrijpen, dat Jezus toch ook? Er staat eigenlijk nergens in de Bijbel dat Jezus iemand veroordeelde, hè? Nergens. Er kan eigenlijk niemand zijn vinger opsteken en die kan zeggen, Jezus heeft mij veroordeeld. Dat gebeurde in de Bijbel niet. Jezus kon mensen verstaan. En ook begrijpen. We hadden dat met de kinderen al. De Melaatse bijvoorbeeld, die raakte hij zomaar aan. Dat zou nooit iemand doen. Hij zei niet, jij bent vies. En wij zien dat en wij kijken dat af en wij proberen dat zelf ook te leren. Wij zijn met Jezus onderweg. Er staat hier trouwens in dit Bijbelgedeelte van die discipelen, dat werd net ook gelezen, die waren dus met Jezus onderweg en die kwamen mensen tegen en die moesten Jezus helemaal niet. Hebben we gelezen, dat waren Samaritanen. En die Samaritanen die zeiden, Jezus, u bent op weg naar Jeruzalem, loop even lekker door, maar wij hebben geen eten voor u en we hebben ook geen huis voor u. Jezus is onderweg en komt moeilijke mensen tegen. En heb je gehoord wat de discipelen zeiden? Die zeiden, die mensen moeten met vuur verbrand worden. En Jezus keert zich om naar die leerlingen en hij zegt, heb je dat nou wel goed? Weet je nou wel wat er in jezelf leeft dan? Laat die mensen, wij gaan weer verder. Jezus volgen, dat is met hem onderweg zijn. En daarmee wil dus ook gezegd zijn, hè, in dat kader staat het natuurlijk, dat Jezus bedoelt, enthousiasme is niet genoeg. Het is fijn om enthousiast te zijn, vind ik wel. En het is fijn om in de kerk ook enthousiaste mensen te hebben. En wij zijn allemaal blij als er weer eens iemand zegt van, kom op, ik wil meedoen, zeker. Maar het gaat in de navolging van de Heer ook om de duur. Het gaat ook om dat blijven meegaan. Niet het af laten weten. Commitment tonen. Je was hier toch aan begonnen? Je was met mij toch onderweg? En dat is natuurlijk ook de vraag die Jezus terugstelt eigenlijk aan die enthousiaste figuur. Ik zal met u meegaan. De vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft dat allemaal niet. Het is niet een luxe trip of zo. Hè? Het is duur. Het is elke keer weer opstaan, in welke situatie ook, maandag en dinsdag en woensdag. Je maakt een fout en je begint weer opnieuw. En nog een keer, en zo zijn wij met Jezus onderweg. Dan de tweede. Die man die wordt geroepen. Volg mij, zegt Jezus. Jezus kijkt iemand aan. Ik denk dat jij geschikt bent. Ik denk dat jij een taak hebt in het koninkrijk van God. Ik zie het in je zitten. Ik heb je nodig. Kom, ga met mij mee. En ik weet niet, een man, maar het zou natuurlijk ook een vrouw kunnen zijn. Die zegt tegen Jezus, oké, maar ik moet wel eerst mijn vader begraven, zegt hij. En Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven. Maar jij, ga mee in het koninkrijk van God. Het is natuurlijk ook dat iemand dat zegt, hè. Dat is dat iemand zegt van, joh, Heer Jezus, meester, ik kan iets, ik heb thuis, ik moet, mijn vader is overleden. Ik moet mijn vader begraven. Weet Jezus dan niet, hè, dat wat er staat, dat hadden wij vanmorgen ook al even, hè. Eert uw vader en uw moeder. Telt dat helemaal niet in het koninkrijk van God? Dat kan toch niet? Jezus reageert hard hier, hè, vind ik. En ook een beetje bot. Volg mij. Ja, ik moet nog even thuis wat regelen voor de begrafenis. Ik denk dat het in dit woord vooral gaat dat iemand een soort uitstel zoekt. Sommige uitleggers van de Bijbel, en die proberen dat een beetje te verzachten. Ik weet dat ook niet natuurlijk hoe dat, maar dat misschien die vader, hè, of die, ja, die vader van die man, misschien nog helemaal niet echt gestorven was, hè. Maar die man was misschien oud en dat kon nog jaren duren voor zo iemand overlijdt. En dan klinkt het als een soort uitstel, hè. Uitstel van, ik wil u volgen. Ik heb de gaven, ik heb de kwaliteiten, maar nu nog niet. Straks. Morgen. Dan ben ik klaar. En dan ga ik beginnen aan het leren van de leefregel van u, Jezus. Ik weet wel, vroeger heb ik wel eens meegedaan aan een evangelisatiecampagne. Het was in Ede. En dan gingen mensen op de markt ook briefjes geven en zo. En ik weet nog wel, op een van die briefjes, daar was een briefje en er was een plaatje van een paar mensen. En daar stond op, ik ben te jong om Jezus te volgen. Ik ben te druk om Jezus te volgen. Ik ben te oud om Jezus te volgen. Allemaal mensen die zeg maar een soort uitstel hadden. Mensen die een soort reden hadden om toch nog maar even niet Jezus te volgen. Ik weet niet of dat een goede evangelisatiemethode is. Maar ik denk dat het wel herkenbaar is. Uitstel. Ik wil u wel volgen. Maar nu nog even niet. En het zou ook kunnen dat in dit gedeelte iemand eigenlijk afgeleid wordt. Dat is nog iets anders, hè. Dat het echt zo is, hè. Dat die thuis zit met een vader die gestorven is. En rondom zo'n begrafenis, dat duurde in Israël een dag of 7. Er gebeurde heel veel omheen. Er komen allemaal mensen over de vloer. En je moet dat allemaal regelen. En al dat afscheid en rouwgeklaag en dit en dat. Dat je afgeleid wordt. En dat Jezus daarom zegt, laat de doden hun doden begraven. Maar jij volg mij. Misschien moet je dat niet letterlijk nemen, maar wel, zeg maar, in de figuurlijke zin dat wij ook zo snel worden afgeleid, gemeente. Ik had het al over die jongens die dat klooster ingingen. Niet je telefoon. Kunnen we hier niet gebruiken. Hier moet je echt leren. Er zijn mensen, hè, die hebben heel veel verstand wat er in de samenleving gebeurt, sociologen. En die hebben gezegd dat dit, zeg maar, het kenmerk is van onze moderne tijd. Dat wij afgeleid zijn. Jonge mensen herkennen dat ook. Nog een filmpje kijken. Nog even, je gaat slapen. Nog even een filmpje. Dat, en je wordt van het een naar het ander. En je blijft maar kijken. Je bent eigenlijk, als je niet oppast, voortdurend afgeleid. Je zit in een ander soort wereld. En afgeleid zijn, dat geeft ook een soort gevoel van leegte. Ik weet niet of u, misschien niet allemaal, maar sommige mensen zullen dat wel herkennen. Wel een beetje oppassen met zo'n mobiele telefoon. En voor je het weet zit je de hele dag op dat ding te prutsen. En je zit nog eens te kijken en nog eens wat op te zoeken. En dat gaat maar zo door. En dan aan het einde van de dag voel je, ja, hoe voel je eigenlijk? Je voelt je leeg. Dat is een van de kenmerken van onze moderne samenleving. De leegte. Het afgeleid zijn. Niet bij de dingen zijn, niet bij je taak zijn. Niet bij de dingen die er moeten gebeuren. En daarom moesten die monniken dat hun telefoon ook gewoon resoluut aan de kant leggen daar. Je kan niet leren met zo'n ding. Nou, dat is natuurlijk ook wel heel radicaal. Maar de bedoeling is duidelijk. Zorg ervoor dat je niet de hele tijd wordt afgeleid, zegt Jezus. Laat de doden hun doden begraven. Zorg ervoor dat je niet leeg wordt. Zorg ervoor dat je niet de hele tijd met je hoofd ergens anders wordt. En je krijgt een soort lusteloosheid in alle dingen. Er is een taak die wacht voor jou. Ga met mij mee. Dat is een prachtig lied, hè? Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep. Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook jou en roept ook mij. In het evangelie is er altijd iets van het heden, hè? Van vandaag, vandaag is de tijd. Vandaag ben je aan de beurt. Vandaag ben jij de leerling van Christus. Nou, en dan de laatste. Dat is ook iemand die door Jezus uitgenodigd wordt om mee te gaan. En dat is ook iemand die zegt, ja, zeker, ik ga met u mee, maar ik wil nog even de mensen thuis groeten. Ook zo begrijpelijk natuurlijk, hè? Voordat we nou die lange reis naar Jeruzalem beginnen, moet toch even mijn vrouw en mijn kinderen even groeten. Maar Jezus gebruikt het beeld van iemand die ploegt. Nou, dat zie je natuurlijk in de Noordoostpolder, hè? Dat is eigenlijk wel een beeld wat je wel een beetje voor kan stellen. En hier op die lange akkers, je ploegen. En ik heb daar niet zoveel verstand van, maar ik heb wel eens gehoord dat ook hier in de Noordoostpolder, en zeker in Friesland, heb je ploegwedstrijden. Je moet dan zo recht mogelijk ploegen, want dan kan je het land zo gunstig mogelijk gebruiken. Dan blijft er niet een stukje land, een stukje grond, hè, waar je met je grote tractor niet kunt komen. Dat blijft dan een soort leeg of zo. Goed opletten. Nou, dat beeld heeft Jezus ook voor ogen. He, natuurlijk, daar ploegden ze met een klein ploegje, met een houten ploeg, met een os ervoor. En Jezus zegt, als je nou aan het ploegen bent, moet je echt vooruit kijken. Want kijk, daar ligt soms een grote steen voor je. En als je met je houten ploegje op die steen botst, heb je je hele spul kapot. En dat is nou ook de houding die ik van jou vraag. Die past in het koninkrijk van God. Als jij steeds achterom kijkt en als jij denkt naar de dingen die achter je liggen, kan je geen goed koers houden. En dan ben je niet bekwaam voor het koninkrijk van God. Ik wil u volgen, Heer. Ja, maar ik wil eerst nog even de mensen thuis achterom groeten. Wie zijn hand aan de ploeg slaat en ziet naar wat achter is, is niet bekwaam tot het koninkrijk van God. Ik denk, dat hebben we allemaal wel eens gemerkt, hè, dat dingen van vroeger je zo kunnen hinderen, nu. En je denkt misschien onwillekeurig, ja, wat er nou gebeurd is afgelopen week of afgelopen jaar, of dat is weg, maar dat is niet zo. De dingen van het verleden, die werken natuurlijk door. Dat is voor ons allemaal zo. Zeg maar, waar jouw wiegje stond eenmaal, he, dat werkt natuurlijk door in wie jij nu vandaag bent. Zo ben jij geworden. En ook als je bijvoorbeeld, hè, er zitten hier misschien mensen die weten dat uit ervaring, er kan ook zoveel ja, moeilijke dingen zijn, verdriet ook zijn. En dan denk je van, waarom moest dat nou gebeuren zo? Hè? En dat kom je niet zomaar van los en dat werkt dan door en zo. Dan kan je dat vandaag nog voelen, ook al is het soms heel erg lang geleden. Of je hebt zelf een grote fout gemaakt. Dat kan, in je familie bijvoorbeeld. En die fout, dat is misschien al 15 of 20 jaar geleden en je weet, ik had dat gewoon niet zo moeten doen. Maar het blijft gewoon een soort heden. En nou zegt Jezus, als jij dus steeds terugkijkt naar vroeger, naar dingen die ja, al lang geleden gebeurd zijn, hè, dat je zegt, ja, ik ben zo geboren, dat is nou één keer mijn karakter. Als jij omkijkt naar vroeger, kan je mij niet volgen. Of als jij steeds kijkt naar vroeger, dat de pijn die er steeds is, en je bent daar eigenlijk hè, misschien op een intense manier ook vandaag nog mee bezig, dan kan je niet zomaar vrij zijn om de Heer te volgen. Die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter is niet bekwaam, staat er, tot het koninkrijk van God. Gemeente, dat is het goede nieuws, hè? Dat niet wat er geworden is van ons het belangrijkste is, maar hoe het nog worden kan. Wat de Heere Jezus van ons kan maken, dat is waar het over gaat. Niet hoe het geworden is, maar hoe het worden kan. En dan mag je ook je schuld loslaten. Dat is zo onbegrijpelijk, dat dat gewoon zomaar kan. Dat we onze fouten gebreken, dat we mogen leven uit vergeving. Dat je iets van je verdriet ook los mag laten. Dat je zegt, het was er wel en het doet nog steeds pijn. Maar ik mag ook vooruitkijken. Ik mag kijken, hè, niet wat er allemaal geworden is, maar wat er komen kan. Ik ken een verhaal, dat gaat over de pilgrimsvaders die naar Amerika gaan. Ten slotte, het is een heel mooi verhaal. Dat waren Engelse puriteinen in de 17e eeuw. En die wilden vanuit Nederland naar Engeland gaan. En vanuit Engeland wilden ze naar het nieuwe land, naar Amerika. Ze zijn ook gegaan in 1620 met de Mayflower. Dat was een groot schip. En daarmee gingen ze op reis en een nieuwe toekomst tegemoet. Maar ze namen een heleboel mee. Spullen uit Nederland, boeken en ook kasten en beddengoed. Want ja, de vrouwen zeiden, dat hebben we allemaal nodig strakjes in het nieuwe land. En dat kunnen we niet loslaten, dat moeten we meenemen. Heel schipvol en ze kwamen in Amerika uiteindelijk. En hun spulletjes uit Nederland laden ze op karren. En zo gingen ze op weg naar een nieuwe plek om daar te gaan wonen. En toen moesten ze de heuvels over met die zware kar. En het zand was rul en de dieren konden dat allemaal niet trekken. En toen zei iemand, dat oude bed van vroeger, dat kan wel weg. Dat heb ik straks toch niet meer nodig. En die dikke matras ook niet. En al die spullen die ze meegenomen hadden, gooiden ze overboord om in het nieuwe land te kunnen komen. Dat is Jezus volgen, gericht niet op hoe het geworden is, maar op hoe het worden kan. Drie woorden om Jezus te volgen. Laten we nu samen dat lied zingen. Jezus, ga ons voor deze wereld door. En u volgend op uw schreden gaan wij moedig met u mede. Amen. Gemeente, laten we met en voor elkaar danken en bidden en laten we zometeen onze gebeden besluiten door samen te bidden het gebed wat Jezus ons leerde. Laten we bidden. Heere God in de hemel, we danken u dat we hier vanmorgen bij elkaar konden zijn, stil en rustig. Even mochten nadenken over dat grote, over dat volgen van u. Jezus is niet meer op aarde, maar dat volgen blijft nog hetzelfde. Zijn woorden zijn er nog, zijn lichtend voorbeeld. De Heilige Geest is gekomen en die zal ons leiden op die weg om de Heer te volgen. Heere God, wij ervaren dat allemaal als moeilijke woorden. Niet zozeer om ze te begrijpen, maar om het ook gewoon te doen. Heer, zegen ons en maak ons zo dat wij ook bij die grote scharen horen, bij die grote menigte, die Jezus Christus in woorden en daden beleidt en volgt. Heer, wij bidden voor uw kerk, hier in Tollebeek, op deze plek, voor de predikant en voor de kerkraad. We denken vandaag ook aan de broeders en zusters van de katholieke gemeenschap, die juist vandaag hun kerk moeten sluiten en zich moeten aansluiten bij een andere gemeenschap. Heer, wij bidden voor uw kerk, hier en daar en overal. En hoe het allemaal moet met de kerk, dat weten wij soms niet. Maar maak ons allemaal levende en betrokken leden van die grote kerk. Dat wij dat ook hebben. Op mij kunnen ze rekenen. Ik ga mee, ik ga door. Ik ben ook onderweg, ook in de kerk. Heere, wij bidden voor deze grote wijde wereld, waar ook zoveel onrust is en ook zoveel dingen die ons ook in verwarring brengen. Hoe moet het nou toch? Met al die toespraken op die belangrijke conferenties van leiders, opeens is het soms allemaal weer anders dan wat wij altijd gedacht hadden en waar we altijd op vertrouwd hadden. Heer, leer ons ook in die moeilijke tijden eenvoudig stil bij u te blijven. Dat is onze taak. Om u te blijven volgen in goede en kwade dagen, elke dag opnieuw, als leerlingen van Christus. We bidden voor hen die leiding hebben te geven. En we vragen om uw geest en om uw wijsheid voor hen. Heren, wij bidden voor ons persoonlijk leven. Het is soms makkelijk gezegd, Jezus volgen. Maar soms is er zoveel, je bent verdrietig, of je zit even heel diep, of het wil niet in de kerk zoals jij graag wil. Heer, er is zoveel wat ons als het ware tot stilstand brengt. En dat we toch weer omkijken, of dat we het gewoon niet meer kunnen om weer opnieuw aan een dag te beginnen. U weet alle dingen. We bidden ook voor mensen die verdrietig zijn en die vermoeid zijn geraakt onderweg. En wilt u ons ook helpen en leren om ook met hen geduld te hebben. Heer, zo bidden wij voor de grote dingen en voor het kleine. En zo dragen wij alles aan u op door samen ook te bidden de woorden die Jezus leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt. Koninkrijk geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dan wordt nu de collecte gehouden die de ouderling zo even al aankondigde. En daarna zingen wij de lofprijzing uit lied 125, vers 1 en 2. Gemeente, gaat u heen in vrede en weet u gedragen door de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u en ook met jullie allen.
Thank you.